In de vorige aflevering gingen mijn vader en ik een aantal dagen naar Texel om ons onderzoek naar het verzetsverleden van mijn opa Jan voor te zetten. Helaas vonden we daar weinig aanknopingspunten. Het was een mooi tripje voor ons beiden en ik heb veel verhalen gehoord die mijn vader nooit eerder verteld heeft. Maar toch is mijn vader een tikje teleurgesteld.
Ik had gehoopt, naast het verhaal van oom Step, want daar zijn we eigenlijk mee begonnen, dat ik ook wat meer zou te weten komen over de oorlogsjaren van mijn vader. En dat we daar eigenlijk geen steek verder gekomen zijn. Dat vind ik jammer, want dat had ik graag toch wat, à la oom Step. Dat had fantastisch geweest als je daar... Als we daar dan toch wat verder in gekomen waren. Maar dat heeft niet zo mogen zijn.
Ik ben echter nog niet van plan om dat deel van ons verhaal helemaal te laten zitten. Ik heb een aantal keer contact gezocht met het NIOD. Maar zij zijn precies de dossiers die wij willen inzien aan het digitaliseren. Dus mogen we er niet bij. Dat geldt vooral voor de archieven waar misschien oom Step in vermeld staat. Maar het zou ook meer kunnen opleveren over het verzet in West-Friesland. Waar mijn opa Jan en zijn andere broer Noel ook actief waren.
Wellicht dat nog wat meer informatie geeft over wat heeft hij nou echt gedaan.
De dossiers zijn pas eind dit jaar weer beschikbaar, dus daar moeten we nog even geduld voor hebben. Ook hopen we daar meer te vinden over de verzetspraktijken van oom Step.
Ook dat is natuurlijk nog steeds het eigenlijk, als je daar weer over nadenkt, hoe wrang, hoe vreed is dat een maand voor de bevrijding, dat hij het leven gelaten heeft. En met een beetje meer geluk. En niet zo dat vreselijke verraad, dat hij dan toch had hij de oorlog kunnen overleven.
Nadat we terugkwamen van Texel, kregen we naar aanleiding van ons interview in de krant een berichtje via Facebook van Ina Schong. Die vertelde dat haar ouders in de oorlog naast het huis woonden waar Step ondergedoken zat. Zij hadden een vishandel in Egmond aan Zee en werden op een gegeven moment geëvacueerd naar Heiloo, omdat Egmond sperrgebied werd. Hierdoor kwamen ze naast mevrouw Kort te wonen. Ina vindt dat we het verhaal van haar ouders moeten weten. En daarom gaan we bij haar op bezoek. Welkom bij aflevering 6 van Ondergronds Verleden. Mijn naam is Ellemieke Middelhof en mijn vader Anton en ik gaan samen op onderzoek uit.
Misschien is het wel een held geweest, ja, weet ik het.
Ja, of niet.
Of niet.
Op zoek naar een verzetsverleden. Op zoek naar erkenning.
Goedemiddag.
Hallo.
Goedemiddag. Dank u.
We lopen over de galerij van een flat in het centrum van Alkmaar. We zijn iets te laat, omdat we al 4 rondjes hebben gelopen om het gebouw en niet de juiste ingang konden vinden.
Kijk.
Hallo.
Ik ga even zoeken.
Eerlijk zeggen, we waren een beetje verdwaald.
Nou, hier?
Ja.
Oh, hier?
Ja, want we wisten niet welke deur we moesten hebben, maar het ging niet.
Jullie zijn er.
Ina is een gezellige, verzorgde vrouw met zilvergrijs kort haar en een zwart omrande bril. Het appartement is erg groot, chic ingericht en kijkt uit over de stad.
Dat is mijn man.
Hallo.
Nog steeds.
Ja,
nou, wat bijzonder, hè. Mijn man zat de krant te lezen en even later zegt hij tegen mij. Hij zegt, ik heb hier een hele artikel over Step Middelhof.
Ja.
Dus ik las dit. Ik zei tegen mijn man. Ik ga toch reageren, want ik wil die mensen ontmoeten. En zeggen van, dat ik nog wel wat iets weet erover.
En of Ina nog iets wist. Haar ouders en broertjes, de familie Schong, woonden op de Kennemerstraatweg in Heiloo naast het huis waar Step verbleef, op de hoek. Ina zelf is pas na de oorlog geboren, maar haar moeder kende Step goed en er werd in hun gezin altijd heel warm verteld over hem.
Mijn moeder altijd, ja, niks anders dan goed, hè.
Ja.
En dat ze het zo vreselijk vond, dat ze toen 's nachts wakker werden van de geluiden en het stond allemaal met mitrailleurs, hè. Helemaal huis omsingeld. Nou, dan moest je nog... zei mijn vader, kijk uit hoor. En, maakt niet dat je dat was als de ramen eruit geschoten worden. Ja, zo ging dat.
Ja.
Dan zag ze hem zo, zag ze hem weggevoerd worden.
Ja, ja.
Ja, van vreselijk.
Ja.
Ja, dat heeft ze heel erg gevonden. Ja. En ik ben van 47, van na de oorlog. En maar dit heeft zoveel indruk altijd op mij gemaakt. Dat ik ouder werd, hè. Als je jong bent, dan gaat er heel veel dingen aan je voorbij.
Ja.
En dan hoor je dat aan en denk je, oh ja, erg. Maar toen later ging ik er ook veel meer voor interesseren eigenlijk.
Ja.
De moeder van Ina woonde dus naast mevrouw Kort. De vrouw bij wie Step kostganger of onderduiker was. Mevrouw Kort woonde er al eerder. De familie Schong kwam later naast hen wonen, toen ze geëvacueerd werden uit Egmond aan Zee. Ze woonden naast elkaar in de 2-onder-1 kap en ze werden goede buren.
Ja, leuk huis, hè? Ja. Zet, ik moet altijd even kijken als ik langs ga. Ja. Maar, mijn moeder had gewoon, dat ze het heel aardig vond. Ze hebben natuurlijk daar, zij woonden er natuurlijk al. En mijn ouders met mijn zus en die twee jongetjes, die zijn daar gaan wonen. En ze was meteen heel aardig. Dus nou ja, dan maak je, als je een aardige buurvrouw krijgt, dan ben je er blij om.
Ja.
En dan denk je, nou, hè, toch wel even leuk, even een praatje maken. Ik weet niet of ze bij mijn moeder over de vloer kwam. Gewoon een aardige vrouw.
Step kwam daar dus ook wonen. Waarschijnlijk in 1944, nadat hij uit Soest weg moest, omdat het te gevaarlijk werd. En al snel kreeg de moeder van Ina ook een goede band met Step.
Hij kwam natuurlijk dan ook in contact met mijn moeder. Misschien overal over de schutting heen. Of echt, of wat dan ook, wat er stond aan die andere kant. Mijn moeder zei altijd, het is een slimme jongen. Ze zei altijd, het was geen domme jongen.
Nee.
En ze kon heel goed met hem praten.
Okay.
Want mijn moeder was ook een gevoelsmens. En diepgaand. Maar dat kon ze met hem heel goed. En dan kwam hij ook wel eens even bij mijn moeder zo langs.
Mevrouw Schong was zwanger in die tijd en beviel van een dochtertje.
Mijn moeder was toen 30, toen in de tijd dat ze mijn zusje kreeg. En hij vond het heel leuk met dat kindje. Totdat het 7 maanden was dat het dood in bedje lag. Ja, dat is toch een besmet geweest hoor.
Ja?
Ja, want mijn moeder die twijfelde er helemaal niet aan. Ja, het was een beetje astmatisch zeg maar. Nou ja, en toen, 's morgens lag ze dood. Ah, is vreselijk.
Ja.
Ja.
Heel erg.
Step schijnt dol geweest te zijn op het kindje. En het greep hem natuurlijk erg zwaar aan toen ze overleed. Hij schoot meteen te hulp.
En toen kwam hij. En natuurlijk alles in reparoer daar. Ze gingen met mijn oma Wim begraven, gingen ze daar. En toen wou hij ook nog meegaan. En ik denk dat mijn moeder dat niet gewild heeft. Maar heb ik wel afgelegd. Ja. Ja. Dat is toch even het bijzondere, hè.
Hij heeft het kindje van 7 maanden oud klaargemaakt om te begraven. En wilde zelfs mee naar de begraafplaats. Maar dat kon niet omdat hij gezocht werd door de Duitsers. Dit heeft natuurlijk grote indruk gemaakt op de moeder van Ina. En ze is hem altijd heel dankbaar gebleven. Het is voor ons heel nieuw om zo inzicht te krijgen in de persoon die Step was. En dat hij niet vies was van een beetje avontuur. Maar dat het ook zo'n behulpzame jongen was, hoorden we niet eerder.
Maar wat jij beschreef, ja, was het eigenlijk een hele
Atente,
sociale jongeman.
Niks anders gehoord altijd.
Ja.
Ja.
Nou, dat, maar goed, dat is mooi om te horen.
Mijn moeder misschien even ruim een jaar daar meegemaakt heb. Als ik mijn moeder hoorde erover, dan woonde hij daar niet eens. Nee. Hij kwam daar gewoon te veel, zei ze. En die waarschuwde omdat hij daar nog niet zo vaak moest komen.
Maar je moeder wist dus niet, stel dat hij dus dat adres als onderduikadres gebruikte, dat wisten jullie niet.
Nee.
Het was gewoon een voorbijganger eigenlijk.
Nee, het was een kennis van die vrouw.
We weten nu waar Step de laatste maanden van zijn leven heeft doorgebracht. Maar de vraag blijft wel een beetje hoe hij bij deze mevrouw Kort terechtgekomen is. In eerdere verhalen hoorden we dat hij bij een zus of tante in huis woonde. Maar dat lijkt mevrouw Kort niet te zijn. Kenden ze elkaar wel? Of was het misschien via het verzet geregeld? Ina weet niet precies hoe dat gekomen is, maar komt met een verhaal waar we versteld van staan.
Nou ja, dat heb ze altijd gewoon. Nou ja, dat kan. Je kan iemand aardig vinden en ergens contact mee hebben gehad. En misschien was het ook, dachten ze wel ook wel iemand van kennis, uit een kennissenkring. Maar ja, toen op een gegeven moment toen kwam hij bij mijn moeder en vertelde dat hij verliefd op haar was.
Ja. Step nam mevrouw Schong in vertrouwen en vertelde dat hij verliefd was op mevrouw Kort, die getrouwd was.
En die man, die, dat was een echtpaar, die man die was kapitein. En ja, waar die gezeten heeft, dat heb ik nooit gehoord.
Die zat ook ergens in de kamp.
Zat hij ook, jij dacht dat hij...
Was als een militair, wat ik gehoord heb verhalen van, was de kapitein in het leger. En die heeft hoogwaarschijnlijk kruisgevangen gezeten in die periode. Zij weten veel meer ervan dan ik, hoor.
Ja, maar wat jij nu vertelt, dat weet je
ook van mijn moeder. Dat weet ik dus over. Die verhalen, en ik heb ook nog van je moeder gehoord, dat hij eigenlijk met die vrouw een verhouding had.
Maar mijn moeder wist niet, kijk, hij kwam daar. En ze was aardig. En dan zei ze van, jongen, joh, begin daar niet aan. Ja, en toen hoorde je, kijk, nu hoor je wel meer hè, van die met ouderen gaan en zo.
Ja.
Maar toen was dat natuurlijk heel raar. En zei ze, jongen, dat moet je toch voor uitkijken. Getrouwde vrouw en wat. Ja, nou ja, hij viel gewoon voor haar.
Net als ik denk dat er niet veel meer te ontdekken is, komt er zo'n verhaal naar boven. Step was verliefd op mevrouw Kort.
Mijn ouders vonden dat heel gevaarlijk.
Maar je wist ook niet waar ze vandaan kwamen?
Nee, ik denk van de week nog, ik ben aan het zoeken geweest. Op die naam, maar ik kom ook helemaal niet ver, want ik ben ook een speurder. Ik wil ook altijd graag alles uitzoeken. Nou, mijn moeder zei altijd dat hij verraden was. Die zei altijd hij is verraden. Dan zei ze altijd, ik heb hem er zo voor gewaarschuwd.
Mevrouw Schong woonde twee huizen naast de familie Zwart, bestaande uit weduwe Zwart, haar dochter en haar man, en Teun, de verrader van Step.
Maar ik weet wel dat mijn moeder wel eens zei dat ze ze niet vertrouwde. Dat zouden die mensen waarschijnlijk dan geweest zijn. Mijn moeder was helemaal niet grof, maar die had het dan wel over dat lelijke wijf. Ja. Dat was misschien zijn moeder.
Ja.
Maar ze mochten elkaar niet.
De moeder van Ina waarschuwde Step vaak dat hij moest oppassen voor de familie Zwart.
Die was heel jonger nog. En dat ze hem zo vaak waarschuwde voor, dat moet je niet doen. Daarom geloven wij ook niet ergens erin, en dat kan best wel zo zijn, dat hij daar bij haar inwoonde. Want mijn moeder was juist altijd bang als hij kwam, dat hij het opliep. Ja. En mijn moeder die vond het verschrikkelijk, want die jongen was een hartstikke goede jongen. En dan zei ze, hoe kan die jongen nou, hè? Wat zei ze dan? En ja, dat kwam zo vaak altijd, dat verhaal. Dat heeft zo enorm indruk gemaakt toen.
Ina vertelt de verhalen met een passie alsof ze zelf heeft meegemaakt. Step kwam veelvuldig in hun gezin ter sprake en eigenlijk altijd heel liefdevol en met zo'n verdriet over zijn arrestatie en zijn dood. Ina voelde het verbond met Step zelfs zo sterk dat ze altijd zei dat als ze een zoon zou krijgen, dat ze hem naar Step zou vernoemen. Ze heeft alleen maar dochters gekregen, maar een mooier compliment is er toch niet. Het is waardevol om zo'n persoonlijk verhaal te horen over Step. We hadden nooit verwacht dat we nog zo dichtbij zouden komen en echt wat meer over zijn persoonlijkheid te weten zouden komen. En dan wordt het verhaal niet alleen persoonlijk, maar ook nog eens diep tragisch. We vroegen ons af hoe hij bij mevrouw Kort terecht is gekomen als onderduiker en waarom hij daar bleef als de Duitsers recht aan de overkant zaten en hij oneenigheid had met de buurjongen. Maar nu lijkt het wat logischer te worden, als hij verliefd was op mevrouw Kort. Dat heeft hem misschien wel te lang op die plek doen blijven, totdat het te laat was. Een paar weken na dit mooie gesprek met Ina hebben we nog een bijzondere afspraak. We mogen namelijk eindelijk naar het Nationaal Archief. Door de coronaversoepelingen waren er extra openingstijden in het weekend mogelijk gemaakt en heb ik meteen gebeld. We krijgen inzage in het Centraal Archief voor Bijzondere Rechtspleging, in het dossier van de heer T. Zwart. Hallo, wij hebben een afspraak. Ja, op naam van Middelhof. We mogen niets anders mee naar binnen dan een laptop of papier en potlood. Dus de recorder mag niet mee. Na 3 security checks worden we een grote studiezaal ingeleid met allemaal lange witte tafels, waar mensen aan zitten die weggedoken zitten in archiefdozen. Ons wordt ook een plaatsje aangewezen en onze 2 dossiers worden gebracht. Het is doodstil in de zaal en we kunnen slechts een klein beetje gebaren naar elkaar. Ik open het dossier en daar is het eerste document, de dagvaarding van de heer T. Zwart. De rechtszaak heeft plaatsgevonden op 21 maart 1947 om 10:00 ochtends, maar was eigenlijk vrij sumier. Ik lees dat er 1 getuige is opgeroepen, de rechercheur die destijds het onderzoek heeft gedaan naar de verrader, maar die is niet opkomen dagen. Dat vond de rechter niet een groot probleem, want ze besloten dat ze alsnog genoeg informatie hadden om Teun Zwart te veroordelen. Helaas dus geen getuigenissen van familieleden of iets over het verzetsverleden van Step. Ook geen verslag van wie er aanwezig waren in de rechtszaal, los van de rechter en de advocaten. We gaan dus nooit meer te weten komen of er familieleden van Step aanwezig waren bij de veroordeling. Ook zien we het document waarin gratie wordt verleend aan de heer T. Zwart in maart 1950. De eerste keer werd een verzoek gedaan door zijn moeder, maar die werd afgewezen. Alsnog heeft hij van de koningin gratie gekregen in 1950 en heeft daarom maar 3 jaar vastgezeten. Daarna volgen nog heel veel rechtszaakdocumenten, die heel officieel zijn, maar niet echt veel nieuwe informatie geven. Totdat we aankomen bij de procesverbalen van de rechercheur die het onderzoek heeft uitgevoerd. De aangeefster van het verraad is mevrouw Kort zelf, en zij vertelt precies hoe de avond van de arrestatie in elkaar stak. Ik krijg toch een beetje kriebels in mijn buik als ik me besef dat ik de persoonlijke getuigenis van mevrouw Kort van de avond van de arrestatie van Step in mijn handen heb. Het gelige, doorzichtige papier trilt een beetje in mijn handen. Mevrouw Kort vertelt: in het laatste jaar van de Duitse bezetting 1944-1945 heb ik steeds een onderduiker in huis gehad, die door de Sicherheitsdienst werd gezocht, daar hij een actief illegaal werker was en als zodanig bij de SD bekend was. Voor deze onderduiker, Stefanus Martinus Middelhof genaamd, was in mijn huis een schuilplaats gemaakt op een der slaapkamers op de bovenverdieping. De constructie van deze schuilplaats was zodanig dat alleen een zeer grondig onderzoek tot ontdekking daarvan kon leiden. Ik weet dat Middelhof wel eens aan zijn buurman, Teunus Zwart geheten, heeft gezegd dat hij een goede schuilplaats had en aan Zwart had aangeboden om van deze schuilplaats gebruik te maken indien er voor Zwart noodzaak aanwezig zou zijn om zich te verbergen. Hierbij had Middelhof een beschrijving gegeven van zijn schuilplaats. Op 20 maart 1945, des avonds ongeveer 9 uur, werd op de voordeur van mijn woning geklopt en direct daarna een ruit van deze deur ingeslagen. Ik stond op dit moment juist met Middelhof op de slaapkamer waar de schuilplaats bevond, zodat hij zich onmiddellijk in deze schuilplaats verborg. Inmiddels had mijn dienstbode de voordeur geopend en waren enige SD'ers en landwachters het huis binnengedrongen. Zij begaven zich direct naar de slaapkamer op de bovenverdieping, waar zich de schuilplaats van Middelhof bevond. Ik was inmiddels op het bed gaan liggen, dat de toegang tot de schuilplaats maskeerde. Een van de landwachters trok mij aan mijn haren van dit bed af, waardoor mij veel pijn werd veroorzaakt, waarna door hem en enige anderen het bed opzij werd getrokken. Nadat eerst een der SD'ers met behulp van een grote schijnwerper in de achter dit luik gelegen ruimte had gekeken, waarbij hij niks ontdekte, ging een van de landwachters het luikgat in en vond na grondig onderzoek Middelhof. Deze werd uit de schuilplaats getrokken en gearresteerd. Ik stel nadrukkelijk vast dat de SD en landwacht na hun binnentreden zonder verwijl naar de schuilplaats van Middelhof zijn gelopen, zodat zij zeer juist schenen te zijn ingelicht omtrent de situatie in mijn huis. Meer kan ik ter zake niet verklaren. Al die tijd dat we in de studiezaal zitten, wil ik mijn ontdekking delen met mijn vader. Maar ik kan dat niet doen totdat we weer buiten staan. Mijn vader en ik hebben al veel besproken als we de recorder weer uit het kluisje kunnen halen. Dan lopen we weer naar buiten, het daglicht in.
Ja, ik vond het, net wat je zegt, het is inderdaad toch wel heel bijzonder om die stukken van 70, 75 jaar in je handen te hebben. Maar van de andere kant, als ik dan kijk om wat voor zaken het gaat, toch wel van behoorlijke importantie. Dan, als je dan kijkt naar de bewijsvoering vandaag de dag, is het zo. Ik bedoel, je kan niet, zelfs als je zegt ik ben schuldig, dan is het voor de rechter, dat is nog geen afdoende bewijs dat je het werkelijk gedaan hebt. En hier, op basis van die verklaring, op basis van een politieagent die niet opkomt dagen, wordt hij dan eigenlijk vrij simpel tot 10 jaar veroordeeld.
Hij heeft gelijk. De rechtszaak was erg sumier. Ook het verlenen van gratie van iemand die met opzet een buurman heeft aangegeven, met de dood als gevolg, is toch wel erg makkelijk gegaan. Maar ja, het waren andere tijden. Ook is het interessant dat het mevrouw Kort was die de aangifte deed. En daar stond ook haar meisjesnaam genoemd, Von Freitag Drabbe. Dit is bijzonder, want de moeder van Step was ook een Von Freitag Drabbe. Dit betekent dat ze misschien familie van elkaar geweest zijn. We hebben nu haar volledige naam, Fernande Henriette Von Freitag Drabbe, en haar geboortedatum. Dus we kunnen verder zoeken naar haar om te kijken wat er nog meer over haar te vinden is. Ik schakel hulp in van Lucas Middelhof. Ook een ver familielid van mij die zich heeft verdiept in de stamboom van onze familie en veel ervaring heeft met het zoeken in archieven. Hij heeft me al eerder geholpen, maar nu heb ik zijn hulp echt hard nodig en ik stuur hem een e-mail. Ondertussen ga ik zelf een beetje in de archieven snuffelen, maar kom eigenlijk geen steek verder. Maar diezelfde middag krijg ik al een bericht van Lucas terug. Wow, dat is snel. Goedemiddag, Ellemieke. Eerste resultaten van de speurtocht naar de Von Veitag Drabbes. Ook alweer bijzondere ontdekkingen. Ik heb een link gevonden in de burgerlijke stand van 1890 van de bevolkingsregistratie van dat moment in Den Helder. Bij deze. Hieruit blijkt dat jouw overgrootmoeder Gertrude Von Veitag Drabbe een zus was van Herman Von Veitag Drabbe, de vader van Henriëtte. Derhalve was jouw overgrootmoeder een tante van Henriëtte. Step en Henriëtte waren dus neef en nicht van elkaar. Na wat speurwerk weer wat verder gekomen. Ik ben in de kanten gedoken omdat de stamboomsites verder geen treffers meer gaven. En in Delver vond ik alvast twee overlijdensadvertenties. Eentje van Simon Kort in 1987 van zijn overlijden in Breda. Geplaatst door zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen. Helaas staan er geen namen onder de advertentie van de kinderen. Bijzonder en jammer, maar we hebben een lied en er zijn dus kinderen. Maar nou komt het. Ik vind de overlijdensadvertentie van de vader van Henriëtte uit maart 1944. En daar staan Henriëtte en Simon in met kinderen. Dus als dat allemaal klopt, dan liepen er al twee of meer kleine kinderen rond in dat huis in de periode dat Step daar zat ondergedoken. Met vriendelijke groeten, Lucas Middelhof. Meneer Kort is dus in 1987 overleden. Wat betekent dat hij dus na de oorlog is teruggekomen uit krijgsgevangenschap. En nu blijkt dat meneer en mevrouw Kort al tijdens de oorlog kinderen hadden. Maar waar waren die kinderen dan? Als zowel Cor Zwart als Ina zeiden dat het echtpaar kinderloos was. Dat is vreemd. Maar ze moeten er toch zijn. Dit biedt wel perspectief. Misschien zijn er nog wel nabestaanden van mevrouw Kort in leven die we kunnen spreken. In de laatste aflevering gaan we op zoek naar de afstammelingen van mevrouw Kort en komt er een einde aan onze zoektocht naar de laatste maanden van het leven van oom Step. Dit was aflevering 6 van de podcast Ondergronds Verleden. De montage is gedaan door mijzelf, Ellemieke Middelhof, uiteraard met meedenken van mijn vader Anton. Het sounddesign, mixage en de muziek werden verzorgd door Ruben Dekker. Met veel dank aan Tony Media. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, beoordeel deze dan in jouw podcast-app. Of laat een review achter, zodat de podcast beter gevonden kan worden.